Allereerst nog enkele mededelingen, gemeente. Voor de kerkraad hebben de volgende jonge leden belijdenis afgelegd. Wij noemen ze u in alfabetische volgorde. Letty Abraham Jan, Kobi van Driel, Anneke Hendriksen, Martin Hobbel, Astrid de Bakker, Siska Peeman en Peter Wessels. Dit is de eerste afkondiging. De belijdenisdienst zal, zo de Heere wil, plaatsvinden op de tweede Pinksterdag. Vervolgens delen we u mee dat volgende week zondag in de morgendienst er leesdienst zal zijn. En om 6:00 hoopt u voor te gaan dominee Bogaert van Tholen Oud-Vossemeer. En de laatste mededeling is een herinnering dat de dienst op de Hemelvaartsdag deze komende donderdag begint om 9:30. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 124, het eerste en het laatste vers, Psalm 124, vers 1 en 4, dat Israël nu zeggen, blij van geest, indien de Heere die bij ons is geweest, indien de Heere die ons heeft bijgestaan, toen vijands heer en aanval werd gevreesd, niet had gered, wij waren lang vergaan. En ook het vierde vers van Psalm 124. We willen nu luisteren naar het lezen van Gods heilige wet. In aansluiting zingen we uit Psalm 119 het derde vers. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Daarna willen we lezen uit de schriften, en de schriftlezing is deze morgen uit de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, en daarvan het derde hoofdstuk. We noemen nu 2 Korinthe 3 als schriftlezing. Na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het derde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Korinthe 3. Beginnen wij onszelf wederom u aan te prijzen, of behoeven wij ook gelijk sommigen brieven van voorschrijving aan u, of brieven van voorschrijving van u? Gij lieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen. Als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt en door onze dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door de geest des levende Gods, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten. En zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwe Testaments, niet der letter, maar des geestes. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En indien de bediening des doods in letteren bestaande en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien om de heerlijkheid van zijn aangezicht, die teniet gedaan zou worden, hoe zal niet veel meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? Want indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid. Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in deze delen ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid. Want indien hetgeen teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is hetgeen blijft in heerlijkheid. Terwijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij veel vrijmoedigheid in het spreken. En doe niet gelijkerwijs Mozes, die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen teniet gedaan wordt. Maar hun zinnen zijn verhard geworden, want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Oude Testaments zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus teniet gedaan wordt. Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. De Heere nu is de Geest. En waar de Geest des Heeren is, al daar is vrijheid. En wij allen, met ongedekte aangezicht, de heerlijkheid des Heeren, als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. We willen vanmorgen stilstaan bij de ware vrijheid. En de tekst kunt u vinden in het tweede gedeelte van het 17e vers van dit hoofdstuk, 2 Korinthe 3 vers 17b. Daar lezen we het woord van God en onze tekst voor vanmorgen. En waar de Geest des Heeren is, al daar is vrijheid. Voordat we dit gedeelte van het woord overdenken, worden we geroepen om eerst het sacrament van de heilige doop te bedienen aan een van de kinderen van de gemeente. En we lezen nu daartoe het formulier voor de kinderdoop. De hoofdsom van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren, en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onzer zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht. Ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks, als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onzer zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganse gemoede en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En nu wel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als hij de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat hij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat hij zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat hij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik uw ouders verzoeken op te staan en te antwoorden op de vragen die gesteld zullen worden? Geliefden in den Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde, en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt dit kind als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is er op uw antwoord, broeder Struik? Zuster Struik. Het is een groot voorrecht, ouders, dat wij kinderen mogen ontvangen en dat u uw eerste zoon, uw derde kind van de Heere ontvangen mag, is een groot voorrecht. Het is een niet minder groot voorrecht als we onze kinderen ten doop mogen houden. Ik zou eigenlijk niet weten wat een groter voorrecht is. We zullen dat ook maar niet proberen uit te maken. Maar één ding is duidelijk. Juist het grote voorrecht van de doop bepaalt ons bij twee dingen. Het zegt ons dat God, voordat onze kinderen tot hun verstand gekomen zijn, voordat ze weten, bewust weten dat ze leven, voordat ze kunnen denken en spreken op een wijze zoals wij dat kunnen, dat God al bemoeienis heeft met onze kinderen. God in zijn oneindige goedheid heeft zich al neergebogen over ons en onze kinderen voordat zij dat zelf beseffen. Daarin wordt één ding heel duidelijk onderstreept, dat de Heere altijd de eerste wil zijn. De eerste is Hij toen Hij de wereld schiep. De eerste is Hij ook wanneer het gaat om het zalig maken van zondaren. En ik denk dat dat iets is, ouders, waar u al uw kinderen, ook uw kleine kind wat de doop ontvangen mag, op mag wijzen. De God van het verbond wil de eerste zijn. Hij wil werken in het leven van zondige mensenkinderen. En dat nooit omdat wij of onze kinderen het ernaar gemaakt zouden hebben. We hebben die ontroerende woorden uit het formulier weer gelezen. Wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Maar de Heere wil uit vrije genade, uit zijn eeuwig welbehagen, de eerste zijn. Ouders, ik hoop dat u dat uw kinderen voor mag houden. En daarop pleiten mag. En het uw kinderen voor mag houden dat ook zij daarop mogen pleiten. Er is nog iets in de doop. En dat is dit, dat de doop niet alleen zegt dat God de eerste wil zijn, maar de doop zegt ook dat wij een grote verantwoordelijkheid op ons nemen. U in de eerste plaats als ouders met dat eenvoudige, kleine, korte woord ja. Waarin u antwoordt op die vragen. U belooft daarmee in het midden van de gemeente dat u uw kinderen op zult voeden. Naar de leer van het woord van God, in de wegen van het woord, zo zouden we het ook kunnen zeggen. En dat is een geweldige verantwoordelijkheid. Want wanneer Paulus over zijn ambtsbediening spreekt, dan zegt hij, wie is tot deze dingen bekwaam? En dat moet iedere dominee zeggen, wanneer hij zichzelf kent en de taak kent die hem is toevertrouwd. Wie is tot deze dingen bekwaam? Maar dat geldt ook voor ouders, die in zekere zin van Gods wegen ook een ambt gekregen hebben, want vader en moeder zijn is ook een ambt. Wie is tot deze dingen bekwaam? Kinderen opvoeden voor de eeuwigheid. Ook in deze tijd. Met al zijn verwarring, met al zijn verleiding. Met alle dingen die op ons en op onze kinderen in toenemende mate afkomen. Dat kan soms als ouder je neerdrukken en zeggen, ik ben onbekwaam, zondig mensenkind als ik ben, om mijn kinderen, die ook zondige mensenkinderen te zijn op te voeden. Ik hoop dat u veel voor Gods aangezicht uw onbekwaamheid mag belijden. Maar dat niet alleen. Er ook mee tot Hem mag vluchten, die alleen de bekwaamheid en de kracht, de wijsheid, het geduld, de genade kan geven om vader te zijn en om moeder te zijn. Dat u ook in die dingen de Heere veel nodig mag hebben. Dan zal het alleen kunnen. Door zijn kracht. Want hij heeft gezegd, niet alleen dat hij op kinderen neer wil zien van zondige ouders, maar ook dat hij bij de opvoeding kracht en wijsheid wil schenken. Al wat ons ontbreekt, schenkt hij, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Gemeente, willen we samen zingen voordat de bediening van de heilige doop zal plaatsvinden. Dat zal zijn uit Psalm 111, het vijfde vers. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. Daarna zal de bediening van de heilige doop plaatsvinden. En als de doopsbediening heeft plaatsgevonden, zingen we samen staande Psalm 134, het derde vers, dat 's Heeren zegen op u daal. Dit laatste vers zingen we staande. Dus eerst Psalm 111, vers 5, daarna de bediening van de heilige doop en daarna staande Psalm 134, vers 3. Johannes Jacob, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen we deze plechtigheid met het dankgebed van het formulier. En willen we ook God zegen vragen voor het verderen van deze dienst. Almachtige, barmhartige God en Vader. Wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven. En ons door uw heilige geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon. en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve zoon, dat gij dit kind met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons alle bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw zoon Jezus Christus, mitschaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Heere, getrouwe God van het verbond, wil u dat genadig bevestigen en uitwerken in het leven van dit jonge kind? Wil u, die in het verbond betoont dat gij de eerste wilt zijn, die in onverdiende, eenzijdige liefde op zondaren, ja zelfs op kinderen neer wilt zien, Heere, wil u in uw gunst aan dit jonge leven denken? Wil u hem door uw genade de weg van het leven bekendmaken? Heere, wees u ook met de ouders. Wil u hen trouw, ernst, gebondenheid aan uw woord geven, liefde, alles wat nodig is om hun kinderen op te voeden in de dingen van uw woord. En geef, Heere, dat ze daartoe veel u nodig mogen hebben. Ja, wil u ons alle gedenken, met alle kinderen die u ons als families en ook als gemeente toevertrouwde. Heere, wil u onder ons met kracht werken. En laat het zo mogen zijn dat blijken mag, dat ook in deze laatste dagen uw trouw rust op het late nageslacht. Dat uw verbond niet trouweloos wil schenden, nog van uw wet afkerig de oren wenden, maar die naar eis van Gods verbond betracht. Heere, laat daardoor genade zien ook onder ons. En nu we deze dienst begonnen zijn en samen stilgezet werden bij het zichtbare evangelie, besprenging met het water, het sacrament van de heilige doop, bidden wij ook om uw zegen bij het hoorbaar evangelie. En nu we vanmorgen stilstaan bij het werk van de heilige geest, wiens uitstorting we over enkele weken hopen te gedenken. En zien willen hoe dat de geest ware vrijheid schenkt. Bidden we u, Heere, wil ook door uw geest onder ons mensen in de vrijheid stellen. De ware vrijheid. Want wij belijden het voor u, wij zijn allen gebonden. Machteloos gebonden in banden van de dood. En als wij dat gaan inleven, dan gaan we iets verstaan van de woorden van de psalmdichter. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Heren, die nood is de onze. En er zijn er onder ons die dat niet weten, ja wel met hun verstand weten, maar het geestelijk niet weten, niet weten willen. Misschien zijn er onder ons die denken dat ze vrij zijn. Alles kunnen doen. Hun eigen leven kunnen beslissen. Hun eigen weg kunnen gaan. En toch gebonden. Heren, maak hun bekend dat er geen vrijheid is in het leven van een zondig mensenkind. Dat er geen vrijheid is te midden van een land en volk wat gebonden is door banden van de dood. Maar dat alleen daar de vrijheid is waar uw geest werkt. Leer ons smeken om de werkingen van uw geest, opdat we gaan zien hoe onvrij we zijn, hoe gebonden. En opdat we gaan smeken om van die geestelijke banden van zonde en dood verlost te worden. Heere, wil u ook vanmorgen laten zien dat gij het zijt die door uw geest banden verbreken kunt. En als er mensen onder ons zijn die gekneld zijn, die zoveel moeite hebben, zoveel vragen, de nood van hun leven is hen opgelegd, Heere, wil u dan laten zien dat er bij u uitkomst is. En bij u bevrijding is dat gij koperen deuren kunt verbreken. En ijzeren grendelen in stukken kunt slaan. Onmogelijkheden die aan onze kant diep ingeleefd worden kunt wegnemen. Ja, dat u in de vrijheid in de ruimte stelt. Heere, wil dat ook door uw woord doen. Mensen in de ruimte stellen. Deuren van de gevangenis openen. Blinde ogen openen, harde harten breken, doe het uit genade. En wil u uw kinderen meer en meer in die vrijheid plaatsen die u aan hen allen hebt toegezegd en die u in beginsel hier in dit leven ook schenkt. Een vrijwillig hart om u te dienen, vrijmoedigheid om tot u te naderen, maar ook een vrijheid om vrijwillig de weg van uw geboden te gaan. Heere, schenk dat. Wees u met allen die het moeilijk hebben. We willen ook hen vanmorgen niet vergeten. En allen aan u opdragen die door moeite, verdriet of rouw, door ziekte of ellende in hun leven worden aangegrepen. Wil u er nabij zijn, Heere. We denken bijzonder aan allen die verdriet hebben, in rouw zijn. We dragen de familie Tanis aan u op, die deze afgelopen week toch nog zo onverwacht werd opgeschrikt. Door het plotseling overlijden van een lieve vader, schoonvader, grootvader. Heere, wil u bij alle verdriet aan de gehele familie uw troost en uw kracht geven. Want wij mensen zijn nietige vertroosters, maar bij u is troost die boven alle menselijke troost uitgaat. Laat dat de ervaring mogen zijn. En laat ook alle kracht en hulp verwacht mogen worden van u. Ook deze komende week op de dag van de begrafenis. Wil u ook deze roepstem gebruiken en heiligen. Opdat de ernst van het leven en van het sterven op onze harten gebonden wordt. Denk aan al onze zieken. Wil u met hen zijn die in het ziekenhuis liggen. U kent ze allen. U weet ook de moeite en de vragen. Wees u hen nabij. We bidden u voor zuster Doornheim die deze week in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Heere, wil u haar gedenken bij alle dingen die moeilijk voor haar zijn en bij alle klachten. Wil u geven dat zij uw hulp en uw kracht ervaren mag en bovenal schenk haar uw gunst en genade te ervaren. Denk ook aan zuster Born in het ziekenhuis. Wil u ook haar verder sterken en gedenken. Nu er lichte vooruitgang mag zijn waar we uw naam voor danken, geef dat die vooruitgang voortgang mag vinden. Wil u ook zijn met zuster Verbiest. Heere, wees ook haar nabij en geef dat in al haar moeite, zorgen en verdriet er licht door mag breken van omhoog. Wees zo met allen die ziek zijn. U kent de noden van ons allen, u weet wat we op het allerhoogst nodig hebben. Zegen, Heere, met al uw zegeningen, en bijzonder ook met uw genade. We smeken dat om Christus wil in de vergiffenis van al onze zonden uit genade. Amen. We zingen, gemeente, terwijl u gelegenheid ontvangt uw gaven te offeren uit Psalm 107... En daarvan de versen 6, 7 en 8. Psalm 107, de versen 6, 7 en 8. Zij die gebonden zaten in schaduw van de dood, omdat zij God vergaten, vervielen in die nood. Het zevende vers. Doch riepen ze in de ellende de Heere ootmoedig aan. Hij deed hun angsten enden en hen het gevaar ontgaan. Het achtste. Laat zulken eer bewijzen aan 's Heeren gunst en macht en al zijn wonderen prijzen voor het menselijk geslacht. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 85 het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoond, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. Geliefde gemeente, vrijheid is een woord met een gouden klank, zouden we kunnen zeggen. Dat hebben wij, althans de ouderen onder ons, heel nadrukkelijk beseft in de bange oorlogsjaren 40, 45, toen ons land geknecht werd door vreemde overheersers. En juist in die dagen was er het uitzien naar de vrijheid, verlangen naar vrijheid. Vrijheid was een woord met een gouden klank. U kunt ook denken aan al die volken die al zoveel jaren lang geknecht zijn, bijvoorbeeld in het voormalige Oostblok, Roemenië, Hongarije, waar men onder de toch harde heerschappij van het communisme in zijn vrijheden was ingeperkt en ingesnoerd en in 89 zo heel ongedacht en onverwacht het ene bewind na het andere omvergeworpen werd. Vrijheid. Zeker voor die mensen een woord met een gouden klank. En bijzonder op deze dag, de 5e mei, denken we aan deze dingen terug. Het is zelfs een nationale gedenkdag. We herdenken vandaag, 46 jaar geleden, werd ons land bevrijd van het juk van de Duitse overheersing. En als we dan zo over dat woord vrijheid, dat woord met die gouden klank, nadenken, dan zeggen we, wat heeft die vrijheid ons nu eigenlijk gebracht? Dat vraag ik allereerst aan de ouderen die bewust die jaren hebben meegemaakt. Maar ik vraag het ook aan mensen als mezelf die die jaren niet hebben meegemaakt en aan onze kinderen. Wat heeft de vrijheid die wij in ons land van God ontvangen hebben en die God ons 46 jaar geleden terugschonk, wat heeft het opgeleverd? Wat is het resultaat? Nee, en dan denk ik niet aan de samenleving die opgebouwd is en de weelde die we ons kunnen veroorloven. Op zichzelf zijn dat geen verkeerde dingen, zijn dat zegeningen. Maar wat heeft de vrijheid geestelijk gebracht? Want het wordt wel gezegd, kijk, als er oorlog is of ellende is, dan lopen de mensen te hoop om God aan te roepen. En in de oorlogsjaren stroomden kerken die daarvoor half leeg stonden weer vol. Werd God aangeroepen in de nood en in de ellende. Maar waar is het gebleven? In de jaren 50, in de jaren 60, in de jaren 70, 80, 90? Ik denk dat we vergeten zijn als land, als volk. En misschien u ook wel heel persoonlijk zou kunnen. Dat de ware vrijheid, de diepste vrijheid, zoals de schriften daarover spreken, niet slechts vrijheid is in nationale zin. Niet slechts het herstel is van alle grondrechten van ons Nederlandse volk. Hoewel dat allemaal zegeningen zijn op zichzelf. Maar de ware vrijheid is alleen maar daar te vinden, waar de geest werkt. Want, zegt de apostel Paulus ons vanmorgen in het geïnspireerde woord, waar de geest des Heren is, al daar is vrijheid. En over die vrijheid willen we met Gods hulp op deze bevrijdingsdag een ogenblik denken. En thema voor de prediking is de ware bevrijding. En heel simpel willen we over twee dingen nadenken. Allereerst bevrijding waarvan En vervolgens bevrijding waartoe? De ware bevrijding. Bevrijding waarvan? En bevrijding waartoe? Dit hoofdstuk wat zo even aan u is voorgelezen is geen gemakkelijk hoofdstuk. We weten dat de apostel Petrus gezegd heeft over de woorden van Paulus dat hij vele dingen geschreven heeft, zwaar om te verstaan, moeilijk om te vatten. Wel een van de hoofdstukken die zeker gerekend mogen worden tot de zwaardere hoofdstukken van de geschriften van de apostel Paulus is dit hoofdstuk 2 Korinthe 3. In dit hoofdstuk gaat het namelijk over de tegenstelling tussen het oude en het nieuwe. En dan moet u één ding vanmorgen goed vasthouden. Dan gaat het niet simpel over de tegenstelling tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Daarover gaat het ook. Het Oude Testament, Mozes. Het Nieuwe Testament, de bedeling waarin de geest is uitgestort. Maar dat is het niet alleen. Oud Testament tegenover Nieuw Testament. Het gaat er ook om dat Mozes en het oud-testamentische hier in een hele bijzondere zin gebruikt worden. Want laten we niet vergeten, onder het Oude Testament was de Heilige Geest natuurlijk ook werkzaam. Onder oud-testamentische tijd werden er ook mensen bekeerd. Denk maar aan Abraham, denk aan Jacob of aan David. En vandaar dat Paulus hier dus niet simpel spreekt over het Oude Testament tegenover het Nieuwe. Nee, dat Oude Testament, die wet, dat gebruikt Paulus hier in een heel bijzondere zin. Hij zegt, en houdt u dat goed vast, als wij Mozes gebruiken zonder de geest, zonder de geest van Christus, ja, dan blijf je in de dood. Dan is er voor de Joden die nog wel Mozes lezen en die de wetten van Mozes lezen, maar zonder de geest, dan ligt er een deksel op hun aangezicht. Dan verstaan ze eigenlijk de diepste betekenis van de wet van Mozes niet. Dan hebben ze helemaal niet door waar het in wezen om gaat. En zo wordt hier eigenlijk aan het licht gesteld dat het Joodse volk zonder Christus en zonder de geest van Christus wel de wet heeft, wel de letter heeft. En dat is een groot geschenk. Paulus ontkent dat niet. Maar als je alleen de letter hebt zonder de geest, als je alleen de wet hebt zonder Christus, dan verkeer je nog onder de bediening van de dood en dan ligt er een waas, een sluier over je aangezicht als je de Bijbel leest. Tussen haakjes iets om te onthouden. In onze tijd nu zelfs door mensen die zich gereformeerd noemen, gezegd wordt dat de Joodse uitleg van de Bijbel evenveel rechten heeft als de christelijke uitleg van de Bijbel. En wij moeten in het leerhuis bij de Joden komen om de Bijbel te verstaan. Onzin! We mogen best iets van de Joden leren als het gaat om allerlei dingen. Maar mijn Bijbel zegt mij dat de Joodse godsdienst zonder Christus en zonder de geest van Christus, de Bijbel leest met een sluier voor hun aangezicht. En dat de Joodse godsdienst zonder de geest verkeert onder de bediening van de dood. Maar laten we niet bij de Joodse godsdienst blijven staan. Paulus doet dat trouwens ook niet. Daar begint hij wel mee in dit hoofdstuk. Maar hij gaat door. En hij spreekt erover dat tot op de huidige dag, wanneer wij, en dan wordt het heel persoonlijk, wanneer wij de schriften lezen, Mozes lezen, of zelfs de brieven van Paulus lezen en het Nieuwe Testament lezen, zonder de geest van Christus, dan zitten ook wij nog onder de bediening van de dood. Dan zijn ook wij nog gebonden. Want het is geen garantie als we het woord bezitten, dat wij dat woord nu ook geestelijk verstaan. Wij hebben de krachtige doorwerking, het doorwaaien van de geest van Christus nodig. Want alleen daar waar de geest van Christus is, daar is het leven. Geestelijk leven. Alleen waar de geest van Christus is, daar is het geloof. Het ware geloof. Alleen waar de geest van Christus is, daar is vrijheid. Geestelijke vrijheid. En zo begrijpt u misschien de achtergrond van deze woorden die Paulus hier in de woorden van onze tekst geeft. Waar de geest des Heren is, al daar is vrijheid. Dat staat tegenover het oude. De letter, de wet, Mozes zonder de geest. Dat staat tegenover de macht van blindheid, van zonde, van geketend zijn aan het oude, aan het bestaan van Adam. En vandaar dat we goed moeten onderstrepen in de woorden die hier voor ons liggen, dat de geest vrijheid schenkt, of om het iets anders te zeggen, dat de geest bevrijdt van. Ja, van wat eigenlijk? Waarvan bevrijdt de Heilige Geest? Wel, als we dat vanmorgen heel kort overdenken, vooral in het licht van het hoofdstuk wat voor ons ligt, dan zouden we een aantal dingen kunnen noemen. En dan zijn we nog niet eens volledig. Het eerste wat in dit hoofdstuk genoemd wordt, is dat de Heilige Geest bevrijdt van de geestelijke verblinding die Jood en Heiden van nature eigen is. Dat is een van de ergste dingen die de zonde met zich meebrengt. Geestelijke verblinding. Weet u wat dat is? Dat is dit. Dat wij zondaren zijn, maar dat we blind zijn voor het feit dat we zondaren zijn. Wij zijn allemaal mensen, zegt de Bijbel, die van God zijn afgevallen. Romeinen 3 tekent ons portret in aangrijpende helderheid en scherpte. Niemand is er die goed doet, niet tot één toe. Maar weet u wat het erge is? Dat beseffen we niet. De zonde is zo diep doorgewoekerd in ons leven dat wij niet beseffen hoe het er werkelijk met ons voor staat. En dat vind je niet alleen in de wereld, maar dat vind je ook onder het verbondsvolk van de oud-testamentische tijd, zegt Paulus. Dat vind je onder de Joden. En dat vind je ook onder het verbondsvolk van vandaag. Onder mensen die bij de kerk leven. Blindheid. Verblinding voor ons werkelijk bestaan. Voor onze zonde. Misschien weet u die oude vraag uit dat kleine vragenboekje van Ledeboer uit de vorige eeuw. Kleine vragenboekje voor kleine kinderen. Daar staan van die hele persoonlijke vragen in. En daar staat er één bij die luidt als volgt. Wat is je grootste ellende? En dan is het antwoord dit, dat ik mijn ellende niet ken. Die geestelijke verblinding, dat is onze grootste ellende. En daardoor ligt er een deksel op ons aangezicht, een waas voor onze ogen als we de schriften lezen. Dan lezen we het wel en dan horen we het wel, maar we passen het niet toe op onszelf. We horen wel over zonde en over schuld, maar het wordt niet ik ben die man, ik ben die vrouw, ik ben die jongen, ik dat meisje. Kijk, en
Dat is het wat Paulus allereerst ontmaskert. Gebonden in geestelijke verblinding. En juist als we in deze jaren na de bevrijding zo om ons heen kijken en de geest van de tijd proberen te peilen, dan zeg je steeds meer is onder ons Nederlandse volk, want laten we ons daar maar toe beperken, de geest krachtig geworden, dat een mens in zijn verblinding denkt alles te kunnen. Hij kan alles, hij beheerst alles. Hij schuift God en zijn dienst en het woord uit zijn leven weg. Hij meent dat hij vrij is. Hij denkt dat hij doen kan wat hij wil. Maar weet u wat het erge is? Er ligt een deksel op zijn aangezicht. Hij beseft niet hoe gebonden hij is in banden van de dood. Ik heb het voorbeeld wel eens meer gebruikt van een van uw oud-predikanten. Die eens in een preek vertelde dat hij, het is voor de oorlog gebeurd, ergens in een inrichting was. En vroeger in die oude inrichtingen waar gehandicapten verzorgd werden, mensen met grote geestelijke noden verzorgd werden, had je nog van die oude isoleercellen. Isoleercellen zijn er nog. Maar dat was zo'n oude isoleercel met tralies voor de ramen. En die predikant liep door de tuin nadat hij zijn bezoek gebracht had. En daar stond een jonge man in die isoleercel met de handen om de tralies, luidkeels te zingen: wij leven vrij, wij leven blij op Nederlands dierbare grond. En dat sloeg naar binnen. Achter de tralies, met je handen om de tralies. En dan zingen: wij leven vrij, wij leven blij. Dat is de mens van nature. Dat is de blinde, dwaze mens van de 20e eeuw. Dat is de blinde, dwaze mens uit de dagen van Paulus. Dat bent u, dat ben ik van nature. O, wat is het nodig dat onze ogen open gaan. Wat is het nodig dat de geest komt om dat waas voor onze ogen weg te rukken. Om die blindheid te doorbreken. Om dat deksel weg te nemen. Opdat wij de schriften gaan verstaan. En ontdekken dat onze naam in de schrift genoemd wordt. Dat Nathans vinger vanuit de schriften ons aanwijst: gij zijt het. Maar er is meer. Paulus zegt niet alleen dat we verlost moeten worden van die geestelijke verblinding, zodat we de schriften gaan verstaan en in ons hart gaan ervaren dat wat God in zijn woord zegt de waarheid is, zodat we onze schuld gaan belijden. Nee, Paulus zegt ook dat wij bevrijd moeten worden van ons harde hart. In vers 3 van dit hoofdstuk vindt u namelijk de tegenstelling tussen stenen tafelen des harten en vlezen tafelen des harten. En dat is een heenwijzing naar die oudtestamentische profetie van Ezechiël, waar gesproken wordt over het stenen hart en het vlezen hart. En daarin duidt de apostel Paulus aan dat wij een stenen hart hebben. Dus niet alleen maar verblind, we hebben ook nog een stenen hart. Wat is een stenen hart? Wel, een stenen hart is een koud hart. Een stenen hart is een hart wat ongevoelig is en onwillig is. Je kan een steen, kun je niet in een bepaalde richting boetseren. Een steen laat zich nergens heen dwingen. Een steen is hard en koud en staat daar als een koude, starre steen. Zo is ons hart. Onwillig, afkerig, vijandig. Dat is wat het woord stenen hart eigenlijk betekent. En die afkerigheid, dat is als een gevangenis. Die onmachtigheid. Die weerbarstigheid. Dat is net zo'n keten om ons hart als die blindheid. En daarvan moeten we ook verlost worden. Kijk, weet u wat er gebeurt als de geest gaat werken? Dan begint de Heilige Geest doorgaans met het openen van onze ogen, zodat we gaan zien, zodat die blindheid wegvalt. En dan gaan we ontdekken wie God is. Maar dan gaan we ook ontdekken hoe ver wij bij God vandaan leven. Hoe groot onze zonden zijn, hoe hard, hoe weerbarstig, hoe vijandig, hoe onbreekbaar als een steen dat kille hart van ons is. Kijk, en dan ga je de zonde van dat stenen hart belijden. Dan ga je ook smeken of God nu dat koude, weerbarstige, eigenwillige, zondige hart gaat breken. Dan ga je zien hoe dat hart als geketend is in de banden van de dood. Dan ga je zien dat als dat hart nu niet verlost wordt, als die banden niet verbroken worden, dan zou je omkomen. En dan vraag je met de dichter van die oude psalm, o God, verlos mij uit de banden. Is dat wel eens gebeurd in uw leven? Dat je bij het licht van woord en geest ging ontdekken hoe arm je was, hoe schuldig je was, hoe dat je nu midden in de dood ligt en dat er geen doen aan is van uw kant. Maar in die nood ging roepen, o God, bevrijd gij mijn ziel. Ja, dan krijg je de geest nodig. De geest van de Heere Jezus Christus. Die krachtige verlosser. Die door zijn geest nu banden verbreken kan. Harten verbrijzelen kan. Harten zo verbreken kan. Dat het een hart wordt. Wat hem gaat zoeken. En hem gaat vrezen. Ja, daar moeten we ook van verlost worden. Van dat harde, weerbarstige, eigenzinnige, vijandige, afkerige hart. En nog iets. Zegt het hoofdstuk wat we voor ons hebben en daar beperken we ons als gezegd maar toe. Dat is, we moeten van de wet verlost worden. Van de wet verlost worden. Ja, maar dan wel de wet in een bijzondere zin. Niet dat de wet zelf verkeerd is, want de wet is heilig en goed. En wij komen in dit leven nooit met Gods wet klaar. Die wet blijft eisen. Maar weet u, die wet kan toch ook een gevangenis worden. Weet u wanneer? Wanneer mensen zonder de geest van de Heere Jezus Christus proberen die wet uit eigen kracht te volbrengen. Daarvan beschuldigt Paulus in dit hoofdstuk zijn tegenstanders in Korinthe, daarvan beschuldigt hij het Joodse volk dat zonder Christus en zonder de geest met de wet probeert te leven. Kijk, die wet is op zichzelf goed. Mozes heeft veel heerlijkheid, zegt Paulus. Maar als nu een mens die zonder de geest van Christus is en zonder het nieuwe leven is, probeert door eigen krachten met die wet in het reine te komen, dan krijg je de godsdienst van de fariseeën. Die mensen probeerden steeds beter te gaan leven en zo een gerechtigheid voor God te bewerken. Maar het lukte niet. Die wet ging hen gevangen nemen. Die wet werd een juk. Een juk waarin ze zelf gevangen lagen en waaronder ze ook nog andere mensen probeerden gevangen te brengen. En zo wordt de wet een juk als wij zelf uit eigen kracht zonder de geest van Christus daarmee aan het werk gaan. En dat kan ook vandaag nog gebeuren. Dat mensen zonder de geest van Christus proberen met de wet in het reine te komen. Dan krijg je een wettische godsdienst. Maar er zit geen geest en geen leven in. dan krijg je dat mensen proberen door hun plichten en door hun goede werken en door hun beste gedrag de Heere welgevallig te worden. Maar wat is nodig dat God ook die gevangenis afbreekt? Want als u nog steunt op uw goede werken, als u denkt, mijn rechtzinnigheid zal me er wel brengen, als u denkt, mijn kerkgang, mijn geven van veel gaven, hoe goed al die dingen op zichzelf ook zijn, als u daarop steunt voor de eeuwigheid. En als u op grond van die dingen denkt dat het allemaal wel mee zal vallen, dan wordt de wet een gevangenis voor u, waar u in om zou komen, tenzij dat de geest u uit die banden van wettische godsdienstigheid verlost. Daar moet u ook uit verlost worden. Ziet u, wat zijn er niet in ketens? Wat is er niet in macht? Blindheid? Kille, harde, vijandige hart? De wet die ons gevangen kan houden als we op goede werken steunen. Ten diepste slaven van de duisternis en van de vorst der duisternis. Dat is de tekening die de schrift ons hier biedt. Wie kan ons helpen? Want dat is toch de vraag die boven bruist als we dit soort dingen op ons in laten werken. Wie kan ons helpen? Wel, gemeente, Paulus zegt de geest. En die geest, laat dat duidelijk zijn uit het hele hoofdstuk, staat niet los van de Heere Jezus Christus. Het is de geest die Christus verworven heeft. En die als hij ten hemel gevaren is, uit de hemel wordt uitgestort. Het is de geest die Christus Jezus hier op aarde gaat verheerlijken. Die geest, die kan alleen bevrijden. En daarom is het zo nodig, juist in deze weken, dat we naar het Pinksterfeest heen leven, ons voorbereiden op het Pinksterfeest. Dat wij smeken om de doorwerking van de Heilige Geest, van de Geest van de Heere Jezus Christus. Heere, kom met uw geest, want die alleen kan de gevangenis verbreken. Die alleen kan de ogen openen, harten verbrijzelen, ketens van de wet en van plichten en van wettische starheid doorbreken. Alleen de geest. Die hebben we nodig. En de vraag ligt zo voor ons vanmorgen. Is dat veel ons gebed? Dat we bidden om de doorwerking van Gods genadige geest in ons leven. Och, schonk gij ons de hulp van uw geest. Kom gij geest, doorwaai de hof van uw kerk. Kijk, want als we werkelijk iets van de nood die ik kort geschilderd heb zien, de banden waarin we gebonden zitten, de deuren waarachter we als in de gevangenis zitten, dan kun je het in die banden en in die nood niet uithouden. Dan ga je met je geketende handen als het ware rammelen. Dan hef je ze op naar de hoge. En dan zeg je, Heere, bevrijd gij mijn ziel. Door de bevrijdende werking van de Heilige Geest. En hoe doet de Heilige Geest dat? Wel, de Heilige Geest doet dat door het woord. De geest wil zich uit genade binden aan het woord. En dan niet alleen aan het Nieuwe Testament. Dat bedoelt Paulus hier helemaal niet in 2 Korinthe 3. Maar ook aan het Oude Testament, aan heel de schrift. Dan wil de Heilige Geest het hele woord van God gebruiken om dat krachtig toe te passen, ontdekkend, ontmaskerend, afbrekend. En er moet wat afgebroken worden in ons leven. Er moeten wat boeien en wat ketenen verbroken worden en wat deuren door geopend worden. Maar ook vertroostend en bemoedigend. De geest werkt door het woord. En waar de geest gaat werken, daar komt vrijheid. Misschien in het begin wordt die vrijheid zo duidelijk niet gezien. En zo kennelijk niet beleefd. Maar toch waar de geest gaat werken, meer en meer in het leven van Gods kinderen, daar komt vrijheid. Laat ik wat kanten van die vrijheid noemen, opnieuw zonder volledig te zijn. Een kant van die vrijheid is dit. Dat wanneer de geest gaat werken, dan gaat iemand vrijmoedig naderen tot God. O nee, ik zeg niet dat de schuld niet zwaar kan wegen op zijn hart en dat er niet vrees en twijfels kunnen zijn. Maar waar de geest gaat werken, komt toch een zekere vrijheid en vrijmoedigheid. Om tot God te naderen, om voor God het hart uit te storten, om alles nu maar voor God neer te leggen, om hem aan te roepen, om hem, om dat oude Bijbelse woord te gebruiken, aan te kleven. Want juist wanneer de geest gaat werken, krijgen we God nodig. Komt er het gebed, het stille gebed, het zoeken van hem in de eenzaamheid. En naarmate de geest doorwerkt, komt er meer en meer vrijmoedigheid. Vrijheid in het naderen tot God. Nee, die vrijmoedigheid, die vrijheid, dat is geen brutaliteit. Want ieder die door de geest geleid wordt, weet dat hij niets te eisen heeft als hij tot God nadert. Maar dat is toch een heilige, kinderlijke vrijmoedigheid. Waarin je in vrijheid voor God al de noden van je hart neer mag leggen. Daar hebt u iets van, die vrijheid. Een ander deel van die vrijheid wordt zichtbaar in het leven van het geloof. Kijk, waar God mensen gaat bekeren door zijn Heilige Geest, waar ze het nieuwe leven krijgen, daar schenkt hij het geloof. O, dat geloof kan zwak zijn. Voor dat geloof kunnen nog zoveel vragen en kan nog zoveel strijd zijn, zeker in het begin. Maar waar het geloof beoefend wordt, daar komt ook een vrijheid en een vrijmoedigheid in het geloven. Daar worden voor het geloof banden gebroken. Daar wordt in het geloof, wanneer dat geloof krachtig beoefend mag worden, de aanvallen van Satan weerstaan. De beschuldigingen van het geweten gaan in de kracht van het geloof door genade zwijgen. De twijfels, ze zinken weg. Want waar het geloof krachtig wordt, daar komt vrijheid. Een vrijheid in God. En in het werk van zijn zoon, de Heere Jezus Christus. Thomas Watson, een Engelse puritein uit de 17e eeuw, zegt in zijn prachtige verklaring van de catechismus van Westminster: wanneer het geloof beoefend wordt, dan mag het geloof waden door de rivieren van Gods genade. Daar hebt u iets van de vrijheid. En dan zegt hij eraan toe, dan voegt hij eraan toe, dan kan een lam in de ondiepe gedeelte van de rivier zich baden in het water. Maar er zijn ook delen van de rivier waar het grootste en het verst gevorderde kind van God niet kan staan. Zo diep zijn de wateren. Wel, daar hebt u iets van de vrijheid, van het zich baden, van het ondergaan in de wateren van Gods genade. Door het geloof. En dan, en dat is het derde. Er is ook vrijheid in het dienen van God. Want vergeet u niet, wanneer de geest gaat werken, dan komt er een verlangen in ons hart om God nu te mogen dienen. En juist wanneer dat verlangen in ons hart geboren wordt om God te gaan dienen, gaan we ernaar verlangen om God vrijwillig te dienen. Want kijk, juist in het dienen van God, en ook in het geloven en in het bidden, komt een kind van God erachter dat er nog zoveel van die geketendheid, van dat zondige, van die onvrijheid over is in zijn leven. Dat is de inwonende zonde, het overblijvende kwaad. Maar het grootste verlangen van een kind van God is om nu vrijwillig de Heere te mogen dienen. Hem te dienen met een hart dat bereid is. Met een hart dat helemaal gericht is op zijn geboden. En wat het helemaal te doen is om zijn eer. En dat is toch de pijn in het leven van een kind van God niet. Dat je nu zo vaak tegenkomt. Dat er het verlangen wel is. Het willen, zegt Paulus. Maar dat je voelt dat er nog zoveel krachten, zoveel gebondenheid van zonde en van schuld in je hart overblijft. En dan kun je wel eens zeggen met, mag ik het dan een keer zeggen in de oude berijming van Dateen. Wanneer zal zijn die dag dat ik bij u wezen mag en zien uw aanschijn geprezen. Verlangen om hem nu zonder zonde te mogen dienen. In volkomen vrijheid, ongebonden aan het zelf, aan het vlees, aan het ik. Ja, dat verlangen werkt de geest. Verlangen naar de volle vrijheid. Want waar de geest des Heren is, al daar is vrijheid. O nee, dat betekent niet dat Gods kinderen in het dienen van God al niet iets van die vrijheid ervaren mogen. Want dat is er. Weet u hoe? Wanneer ze in veel gebed de Heere vragen of hij hun hart wil verenigen tot de vreze van zijn naam. Heere, geef me één hart. Geef me één drang, geef me één verlangen in mijn leven om u te eren en u te dienen. Ja, zo wil de Heer het op het gebed schenken. Dat de inwonende zonde eronder komt. Dat de inwonende zonde toch meer en meer iets van zijn kracht gaat verliezen. Maar opnieuw, dan moet er wel wat afgebroken worden in het leven. En dat kun je bij mensen die veel van de Heere geleerd hebben, toch ook ontdekken. Die gaan steeds meer vragen, Heere, breek nu alles wat er aan zonde en ongerechtigheid en het zoeken van mezelf is maar af. En geef me één hart om u te kennen in het geloof en u te dienen in oprechtheid. Is het er in ons leven? Want dat is nu de ware vrijheid. Gebonden zijn aan God. Gebonden zijn aan zijn woord. Hem te kennen. Hem te dienen. O, zegt u, maar dan moet je leven naar Gods geboden en naar Gods inzettingen. Jazeker. Het is geen oeverloze vrijheid. Nee, het is een vrijheid in vrijwillige gebondenheid van het hart. Aan God en aan zijn dienst. En juist als Gods kinderen iets van die vrijheid gaan beleven, dan zeggen ze, zijn geboden zijn niet zwaar. Weet u wat zwaar is? Niet de geboden van de Heere. Niet de dienst van God, want hij is het waard om gediend te worden. En zijn juk is zacht en zijn last is licht. Want waar de geest des Heeren is, daar is geen moeite, daar is vrijheid. Maar weet u waar de moeite is? Waar de zware geboden zijn? Wel, waar de vorst der duisternis is. Waar de wereld het voor het zeggen heeft. Waar in onze jachtige tijd de duivel de mensen allemaal op hol jaagt. Om zichzelf te zoeken. om meer en meer te krijgen van onze genotscultuur en van het materialisme. En dat lijkt een lichte weg. Een weg van plezier en een weg van pret. Maar het is een zware weg. Want de weg van plezier en de weg van de bevrediging van onszelf zegt nooit: het is genoeg. En uiteindelijk brengt de vorst der duisternis alleen maar de opperste onvrijheid, de dood. Want God heeft gezegd in zijn grondeloze barmhartigheid: ik heb geen lust in de dood van de zondaar. Maar daarin heb ik lust dat hij in de weg van bekering en geloof mij vrijwillig zou dienen. Maar de duivel heeft een eed gezworen: ik heb er lust in dat die mens, ook die mens na de bevrijding in Nederland, dat hij sterven. Ik heb lust in zijn dood. Dat hij zich niet bekeren en niet leven. Jonge mensen, ouderen. Waar staan we als het gaat over deze wezenlijke dingen? Als op het pad van de onvrijheid staan. Dan komen we om. Onder de harde dienst van de vorst der duisternis. Maar de Heere dringt, nodigt, welmenend: bekeert u. Zoek de geest van Christus. De genade van Christus. Ik zoek uw leven. Uw bekering. En ik heb de Christus gegeven en de geest uitgestort. En waar die geest nu werkt, daar is vrijheid. O, zouden we dan juist in deze dagen, op deze bevrijdingsdag, niet smeken: kom gij geest, doorwaai mijn hart. Kom in het woord en met het woord. Want die vrijheid verlang ik. Niet de gebondenheid van de duisternis, waarvan het einde de dood is. Maar die levende vrijheid. Vrijheid om tot u te mogen naderen, om u te mogen kennen door het geloof, om u te mogen dienen in oprechtheid en met een hart wat u wil vrezen. Die vrijheid zoek ik. Als dat in ootmoed het verlangen van ons hart wordt, als we dat voor de Heere neerleren leggen, zou de Heere dan naar het ootmoedig gebed om de geest die vrijheid schenkt, die vrijheid brengt, zou de Heere naar dat gebed niet willen horen? Laat daarom ons gebed zijn: kom, o Geest. Kom uit onverdiende genade. En bevrijd mijn hart, mijn ziel en de zielen van mijn kinderen. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, Gij zijt het die uw woord geeft ook op deze dag. En we willen op deze dag uw naam dankend erkennen dat u ons als land en als natie 46 jaar lang de vrijheid hebt geschonken. Heere, dat is een gave van u. We belijden dat wij als volk en als land met die vrijheid zoveel verkeerd gedaan hebben. En zo weinig die ware vrijheid gezocht hebben. Heere, leer ons die vrijheid zoeken die bij het licht van uw geest ontstaat, door de werking van uw geest. En leer ons die vrijheid kennen. Breek de banden en u weet hoe zwaar ze kunnen wegen en hoeveel ze kunnen zijn. En geef vrijheid in het naderen tot u. Vrijheid in het geloven. Vrijheid, vrijwilligheid in het dienen. Heere, dank voor wat u gaf. Ga nu met ons. Breng ons vanavond allen weer hier. Geef ook dan uw zegen. We smeken het om Jezus wil. Uit genade. Amen. Psalm 126, het tweede vers, is onze slotzang. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. Laat in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.